Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is De Ondernemer op New Business Radio. Met de Business Mobility Week. Presentatie Roland Tameling.
Zo is dat dag 3 alweer van onze jaarlijkse Business Mobility Week. Ik ben Roland Tameling en vandaag zoomen we samen met jou 2 uur lang in op alternatieve vormen van zakelijke mobiliteit. We kijken verder dan de geëikte leaseauto en stappen bijvoorbeeld in de trein. Want klopt het echt dat mensen minder voor het openbaar vervoer kiezen en hoe komt dat? We pakken de fiets en ontdekken wat dat voor voordelen biedt voor je bedrijf en je medewerkers. En we klimmen aan boord van een indrukwekkende pick-up met een dikke V8 motor op benzine nu het nog kan. Dat en nog veel meer ga je de komende 2 uur horen in de Business Mobility Week. Een week waarin wij zoeken naar de beste oplossingen voor ondernemers die veilig, zorgeloos en modern op weg willen. Die oplossingen komen van collega-ondernemers die hun ervaringen delen of van experts die hun kennis aan je overdragen. Dus kijk vooral mee via de livestream op deondernemer.nl of op ons YouTube kanaal of luister mee via New Business Radio. Voordat we verder gaan, stel ik je, zoals je inmiddels gewend bent, graag voor aan mijn co-host van de dag. Tijdens de Business Mobility Week word ik elke dag ondersteund door een expert uit de mobiliteit. En vandaag is dat niet meer minder dan Maaike Hofwijk van Hemmen, Fleet Manager Europe bij G4S. Maaike, goed dat je er bent.
Goedemorgen.
Ja, je bent helemaal in de stemming, zie ik al. Ja. Je zit een beetje te juichen met de muziekjes mee te deinen.
Ja,
je hebt er zin
voor.
In.
Helemaal
fijn
klaar.
Zeg. Hey, jij managed de fleet, zogezegd, op zo'n mooi Hollands, van een bedrijf met 46.500 medewerkers in alleen Europa.
Ja.
En jij vertelde mij net voor de uitzending dat het wereldwijd iets meer zijn, hè?
Ja, wereldwijd zijn wij met 800.000 collega's.
Dus kan je
ik geloof dat wij op 4 na de grootste werkgever ter wereld zijn.
Ja, en ik zie G4S. Ik dacht dat eerst dat het G4S was, maar het is ja. G4S. Dan is goed om te weten. Vaak op allerlei busjes en auto's staan. Hè? Maar wat doen jullie nu precies?
Nou, wat jij zegt, dat herken ik ook. Want ik krijg ook vaak te horen gas.
Oh.
Staat dat er? Dat wordt er ook nog wel eens uit afgeleid.
Dat
nou, daar doen wij
niet.
Niets mee.
Mm-hmm.
Nou, wat je in Nederland voornamelijk ziet, wij houden ons bezig met allerhande beveiliging en veiligheidsoplossingen. De voertuigen die je in Nederland ziet rijden, die rijden voornamelijk voor fire and safety.
Ja.
In de bottleneck, daar ondersteunen we de petrol en oil en petrol industrie. Voornamelijk brandpreventie.
Mm-hmm.
Er rijden ook behoorlijk wat bussen van ons business unit training en safety. Daar kan je als organisatie terecht voor BHV trainingen. Maar ook bijvoorbeeld de professionals. De brandweer die komt bij ons trainen. Dan steken we een boot in de fik.
Ja, dat is echt fantastisch. Dan komen we binnenkort een keer kijken met een camera
ja,
dan.
Ja, precies.
Hey, en wat kan de kijker en luisteraar van jou en van G4S leren vandaag?
Nou ja, misschien kan de kijker iets leren van de mobiliteitsoplossingen die wij recent geïmplementeerd hebben.
Ja.
Recent de afgelopen jaren.
Ja, want voor de duidelijkheid, jij houdt je al een paar tiental jaar bezig met het mobiliteitsbeleid dus van grote organisaties. En dus heb jij ook van alle gasten en alle oplossingen die wij vandaag de revue laten passeren, heb jij wel iets te zeggen uit je eigen praktijk, maar ook vanuit je eigen meningen. Daar kijk ik naar uit. Dus wat mij betreft gaan we van start.
Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. Het is de Business Mobility Week 2024. Deze hele week van 12 tot 2 met Roland Tameling.
Ja, jij managt dus de fleet van een bedrijf met 46.500 medewerkers in Europa alleen. Maar hoeveel auto's of hoeveel voertuigen heb je dan in die vloot?
In Europa hebben we een kleine 4.000 voertuigen in de lease. En dan hebben we nog een paar honderd voertuigen in eigendom.
Oké. Okay.
En in Nederland is dat zitten we rond de 400.
Oké, okay, en wat is dan de verdeling tussen lease en eigendom in Nederland?
Nou, die is heel beperkt. Ik denk dat we in Nederland nog maar 5 hebben.
Als in eigendom.
Ja, ja, we proberen zoveel mogelijk van de eigendom voertuigen af te komen. Ook omdat dat natuurlijk relatief oude voertuigen zijn.
Oké, okay, duidelijk. Maar mag ik jou dan oneerbiedig wagenparkbeheerder noemen? Of is het inmiddels een bredere functie?
Nou ja, wagenparkbeheerder is prima. Ik denk als wagenparkbeheerder ben je ook bezig met mobiliteitsoplossingen.
Ja.
Dus ik denk dat het wel samengevat wordt binnen die term, ja.
Ja, want we gaan vandaag natuurlijk kijken in hoeverre we wegbewegen van de voertuigen op wielen, hè? Op vierwielen in ieder geval.
Klopt.
Welke trends zie jij nu in jouw vakgebied op dat vlak? We zoomen langzaam maar zeker een beetje uit. Mobiliteit gaat breder, maar wat zie jij daarvan in de praktijk daadwerkelijk?
Nou, mobiliteit wordt breder en wij hebben vorig jaar of anderhalf jaar geleden inmiddels al een EV-only wagenparkbeleid geïntroduceerd.
Ja.
Met daaraan gekoppeld ook voor al die medewerkers die in aanmerking komen voor een auto de keuze tot een mobiliteitsbudget. En daar zien we langzaamaan zien we dus wel een beetje verschuiving van medewerkers die voorheen traditioneel heel erg voor de auto gingen. Die nu zeggen van nou ja, met een mobiliteitsbudget heb ik eigenlijk toch bredere mogelijkheden. Dus we zien dat langzaamaan toch een beetje stijgen.
Ja.
We zien ook die combinatie nu een beetje komen tussen de auto en andere oplossingen.
Maar kun je daar dan percentages aan hangen bijvoorbeeld in vergelijking met 5 of 10 jaar geleden?
Even kijken hoor. Het lastige is, wij zijn van een vergoeding overgegaan naar een mobiliteitsbudget. En dat is natuurlijk net even iets anders. En toen we vergoeding aanbieden, toen zat ongeveer 5% van de medewerkers die vanuit de arbeidsvoorwaarden in aanmerking komen voor een auto. Die gingen dan voor de vergoeding. En we zien nu langzaamaan een stijging naar 10%. Maar dat gaat heel langzaam.
Ja.
Maar dat komt ook omdat wij nog ons mobiliteitsbudget wat verder moeten gaan uitbreiden. En ik denk op het moment dat wij dat uitgebreid hebben, dat een grotere groep de overstap van de traditionele auto naar een meer flexibele oplossing gaat kiezen.
Ja, dus dat is ook een proces van enkele jaren, zo niet een tiental jaar.
Ja. Hey,
en waar stuur je nou eigenlijk op binnen jullie mobiliteitsbeleid? Op wat voor parameters let je?
Nou, ik ben 3 jaar geleden eigenlijk ook een beetje gaan kijken. Hè, want als fleet manager in Nederland, wij hebben 400 voertuigen.
Ja.
200 daarvan zijn arbeidsvoorwaardelijk. Maar we hebben in Nederland 4000 collega's. Dus ik had voor mezelf iets van, we moeten een plan gaan schrijven. Waarbij we gaan kijken hoe wij duurzame mobiliteitsoplossingen kunnen aanbieden. Voor al die 4000 medewerkers. En niet alleen voor diegenen die in aanmerking komen voor de leaseauto.
Ja.
Dus zo hebben we een project opgestart. Dat hebben we genoemd Driving Change. Nou, ik doe daar dan de meer fleet-gerelateerde zaken. En andere collega's die houden zich ook bezig met dan andere oplossingen. En daarbinnen, ja, waar we natuurlijk allemaal naar streven is zero emission.
Ja.
Al je oplossingen zero emission, dan hebben we ons doel bereikt.
Want dat is het doel om de gemiddelde CO2-uitstoot van niet alleen de vloot, maar van het hele bedrijf te drukken.
Van het hele bedrijf, ja.
Ja.
Omdat wij natuurlijk ook zo groot zijn en daardoor ook een grote footprint hebben, hebben we ook een grote verantwoordelijkheid om met andere oplossingen te komen.
Laatste vraag voordat we naar onze eerste gasten van vandaag gaan. Wat is nou een ontwikkeling waar jij heel enthousiast van wordt binnen jouw vakgebied?
Waar ik heel enthousiast van word. Nou, wat ik heel leuk vind, ja, dat zijn verschillende zaken. Want je hebt natuurlijk de nieuwe mobiliteitsaanbieders. Er komen ook allemaal nieuwe autofabrikanten bij.
Ja.
Er komen ook, nou ja, dat zijn niet de traditionele autofabrikanten, maar de kleinere oplossingen die we nu zien met 2 wielen of met 4 wielen.
Als in stadsautootjes, de Opel Rocks Electric of zo.
Ja. Nou, dat vind ik heel interessant om te volgen.
En waar geloof je helemaal niet in? Dat weten we over 2 uur.
Ja, ik ben vrij positief ingesteld. Dus ik heb overal wel. Ik denk dat je overal moet beginnen met een uitgangspunt. We gaan dit gaat lukken.
Top. Nou, daarom hebben we je ook uitgenodigd vandaag. Ja. We gaan door naar onze eerste gasten.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week 2024. Deze hele week van 12 tot 2 met Roland Tameling.
Waarom zou je een auto leasen voor 4 of 5 jaar als je hem ook kunt huren voor een kortere periode en meteen de mogelijkheid hebt om hem dagelijks op te zeggen? Zo'n flexibele schil om je wagenpark heen klinkt ondernemers vast als muziek in de oren, maar hoe aantrekkelijk is dat huren nu echt? Daarover gaan we spreken met 2 experts van Avis Nederland, salesdirecteur Mark Beers en salesmanager Barry van der Vinden. Heren, welkom.
Dankjewel.
Jullie zitten er fris gekapt en strak gekleed bij. Maar mijn eerste vraag is meteen, 2 mensen die in de sales zitten bij een verhuurbedrijf. Wat gaat hier mis?
Nou, niks. Dat komt een beetje overeen met onze voertuigen. Hè? Zo zien ze er ook uit en zo zien wij er ook uit.
Heel goed
om mee te beginnen. Sales binnen autoverhuur, dat is een andere, dat is totaal iets anders.
Ja.
Jarenlang in de retail gezeten, waardoor je verkoop doet. En dat ook verkoopt. En hier gaat het wat meer voor de bezettingsgraad.
Heel goed. Je hoorde zojuist Mark. En Mark, wat is dan de verdeling tussen jou en je collega Barry? Qua taken, Barry?
Nou, eigenlijk zijn wij samen verantwoordelijk voor het gehele salesplaatje binnen Evers Nederland.
Ja.
Mark is eind verantwoordelijk van Evers Nederland op commercieel vlak. Ik doe een aantal grote klanten in Nederland op landelijk niveau. En wij hebben nog een zestal accountmanagers die echt vanuit de regio de klantengroepen bezoeken die wij allemaal bedienen. En dat is heel divers.
Heel goed. Mark, ik wil graag even terug naar de basis van Evers. Want jij vertelde mij in het voorgesprek een prachtig verhaal. Kun je dat in een notendop even herhalen hoe Evers ontstaan is?
Nou, je had het over Avis. En,
ik werd terechtgesteld.
En er zijn meer mensen en dat is helemaal niet erg.
Ja.
Alleen wij zeggen altijd intern zeggen wij Evers. En zo nemen we de telefoon ook op en zo spreken wij daarvan. Evers komt voor uit een Amerikaanse naam. Dat was ooit een Amerikaanse luchtvaartofficier. Die vloog in van die grote transportvliegtuigen.
Ja.
En die ging van het ene vliegveld naar het andere vliegtuig. Dat was in 1946. En uiteindelijk dacht hij van bij zo'n vliegveld te zijn. Van joh, weet je wat? Ik neem mijn motorfiets mee. Want als ik op zo'n vliegveld kom. Dan kan ik me verplaatsen. Bijvoorbeeld naar de dichtstbijzijnde bar. De dichtstbijzijnde hotels. En ja, misschien nog andere dingen. Zijn medepassagiers in het grote transportvliegtuig. Die zeiden, joh, kan ik dan achterop jou zitten? En zo is het eigenlijk geboren om van een motorfiets naar een auto te zetten op een luchthaven.
Ja.
En zo zitten we inmiddels op 180 luchthavens in de wereld. En dat doen we met iets minder mensen dan GG4. Maar we hebben wel meer dan 500.000 voertuigen in de vloot. En dat hebben jullie weer niet.
Heel goed. En 38 vestigingen in Nederland. Vooral op alle grote vliegvelden. Voor zover we die hebben natuurlijk. Maar
ja, 38.
Nou ja, 38
vliegvelden.
Daarom zijn er ook locaties op andere plekken natuurlijk. Maar wat is jullie propositie richting de zakelijke markt? Mark, om bij jou te beginnen.
38 vestigingen om even terug te komen. 5 luchthavens hebben we in Nederland. De rest zijn allemaal stadsvestigingen. Zo ook hier in Hilversum. Vlakbij het NS. Een beetje een linkje naar je volgende gast.
Zeker.
De propositie is dat wij op verschillende doelgroepen werken. We werken in de particuliere markt. We werken in de zakelijke markt. En we werken in de internationale markt. En dat is prettig om die verschillende markten te hebben. Waarom? Om zo onze bezettingsgraad zo goed mogelijk te houden.
Mm-hmm.
En daar proberen we alles aan te doen om die bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden. Zodat er geen stilstand is voor de auto's.
Ja, en Barry, kun jij ons uitleggen wat dan de meest succesvolle proposities binnen Evers is? Waar zitten ondernemers op te wachten?
Nou, het is eigenlijk heel divers. Hè? We hebben 38 vestigingen, wat Marco zei. Dus we zijn uitstekend in staat om zowel de lokale, de regionale als de groot zakelijke landelijke klanten te bedienen.
Ja.
Dat kan zijn van een dag tot een jaar en alles eigenlijk wat ertussen zit. Dus we zitten in verschillende branches die actief gebruik maken van onze dienstverlening. En dat kan zijn dat bijvoorbeeld een auto ingezet wordt voor een project die voor 2 maanden wordt aangevraagd, maar bijvoorbeeld door uitstel langer duurt.
Ja.
Ja, de klant heeft dan de mogelijkheid om in ieder geval ook gewoon langer de auto te houden. Maar kan ook andersom zijn. Op het moment dat een project 2 maanden wordt aangevraagd en na 6 weken is het project klaar, dan kan de ondernemer hem altijd weer terugbrengen. En dan berekenen we ook altijd het aantal gereden dagen door.
Duidelijk.
Dus je hebt geen contract met ons op het gebied van dagen, maanden, jaren.
Mm-hmm.
Nee, het gaat erom dat wij er zijn op de momenten dat de klant ons nodig heeft. En dan zetten we mobiliteit in.
En juist die flexibiliteit is natuurlijk de trend die we zien ook in mobiliteitsland. Maaike, jij vanuit jouw rol als fleet manager. Wat is jouw gevoel bij het huren van voertuigen voor zakelijk gebruik?
Nou, wij zetten die zeker in voor zakelijk gebruik. Wij proberen dat natuurlijk wel te beperken. Want onze bedoeling is natuurlijk om geen stilstaande voertuigen te hebben. Dus onze pool, die zetten we als eerste in.
Mm-hmm.
En wat overblijft, dat zetten we in via de leasemaatschappijen. En dat is puur omdat we de supplier base, die willen we natuurlijk zo klein mogelijk houden. Betaal je natuurlijk wel een fee voor, maar dat geeft ons weer de flexibiliteit. Soms gaan we direct de boer op naar de verhuurders in Nederland, omdat we dan specialistische voertuigen nodig hebben.
En wat bedoel je dan met specialistisch?
Nou ja, bijvoorbeeld een 4x4, omdat we dan bepaalde klanten de beveiliging van de terreinen doen.
Ja.
En dat is allemaal onverhard.
Precies.
En dan om iets sneller te schakelen, dan gaan we direct naar de verhuurder toe. Maar dat zijn incidenten. Maar we doen zeker als voorlopers de huurauto's van onder andere Evers inzetten.
Ja, Mark, ik hoorde jullie het advies geven aan ondernemers. Kies nou voor 80% vaste vloot. En zorg dat je zo'n 20% flexibel inregelt met in te huren voertuigen. Waarom geven jullie dat advies?
Dat is een beetje in onze vuistregel om dat voor bedrijven te adviseren.
Ja.
Als je zo langs een industrieterrein rijdt, moet je maar eens doen in het weekenden of 's avonds, zie je ontzettend veel voertuigen stilstaan. Vaak hebben een bedrijf een voertuig wat ze alleen maar gebruiken voor die ene beurs of voor die ene week die gebruikt wordt. En daarvoor zeggen we, gaan nou eens goed kijken naar die bezettingsgraad binnen jouw eigen vestigingen. Welke voertuigen ga je nou echt gebruiken die je dagelijks nodig hebt? Of in ieder geval die 80% nodig hebt.
Ja.
En probeer dat andere als flexibele schil daaroverheen te doen. En probeer dat dan bij ons te huren. Wat Maaike dan zegt, via leasemaatschappij. Die wij ook weer beleveren.
Dus feitelijk zeg je, jouw tip is, kijk heel scherp naar wat je echt nodig hebt. En kijk daarna wat je inderdaad op aanvraag kunt bijschakelen.
Zeker.
Ja, en hoe snel, zeg maar, ik bel jullie vandaag. Hoe snel kan ik een voertuig voor de deur hebben staan?
Nou, in feite hebben Barry? Wij gewoon afspraken, zeg maar, met onze klanten. Door middel van een service level agreement dat wij binnen 4 werkuren om mobiliteit kunnen leveren, waar dan ook in Nederland.
4 werkuren?
4 werkuren.
Kijk, daar kan Coolblue nog wat van leren, zou je kunnen stellen. Nog even over die proposities. Want ik wil graag straks ook even met jullie naar buiten. Want er staat een Renault Trafic met de uitbundige Evis stickers op de zijkant. Wat voor voertuigen bieden jullie aan? En welke zijn nou het populairst? Zien we daar een trend?
Ja, van klein naar groot. We hebben een hele kleine auto's zoals de Toyota Aygo.
Ja.
Aan een grote vrachtauto en alles. En dat is wel uniek dat we niet alleen personenauto's ook bieden, maar ook diverse uitvoeringen. Maar ook bedrijfsauto's in diverse uitvoeringen. En ook vrachtauto's in diverse uitvoeringen. Dus we lezen eigenlijk de hele range. Wat je ziet, dat is een beetje tendens dat de auto's wat kleiner worden en ook wat zuiniger worden. We komen denk ik straks op daarin. En dat is een tendens die we zien. Er worden natuurlijk kosten bespaard. Dus daarvoor vroeger was het makkelijk om een grotere auto te huren. Om daar met 1 of 2 personen in te zitten.
Mm-hmm.
En die wordt heel erg gekeken door vanuit fleet management. Ga nou eens een auto huren die je echt nodig hebt. Die specifiek aansluit aan die trip die jij moet doen. Of die werkzaamheden die jij voor een bepaalde tijd moet doen.
Een soort ride sizing zou je kunnen noemen.
Ja.
En elektrificatie, een andere belangrijke trend. In hoeverre druppelt dat door in de huurbranche?
Nou, we zien wel dat de vraag toeneemt. Je ziet ook dat de vloot van Evis ook sterk toegenomen is met EV-voertuigen.
En wat noem je dan sterk toenemen als je het vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden?
Dan zijn we er minimaal op verdubbeld.
Mm-hmm.
Om het zo maar te zeggen. Je ziet dat het nog voor ondernemers vrij onbekend is, lastig is, angstig is. Alleen je ziet wel dat met name toch voor verhuringen vanaf 14 dagen het prima te doen is om een EV-auto in te huren. Zeker gezien de laadinfrastructuur in Nederland is het prima te doen om hier je business te doen met een OV-voertuig. En daarnaast zijn we ook gestart met het inzetten van EV-bestelauto's.
Oké, ik kan me ook voorstellen, dat vond ik een hele goede tip die ik eerder hoorde, dat je huren ook kunt toepassen als middel om te testen of een voertuig goed bij jouw bedrijfspraktijk past. Mark, hoe zien jullie dat gebeuren in de praktijk?
Er is ontzettend veel onzekerheid bij ondernemers. Helemaal met de regelgeving die gaat komen en die eigenlijk al speelt. Waarvan elektrificatie binnen de bedrijven een groot topic is.
Ja.
Sommige mensen hebben helemaal geen. Die weten totaal niet wat een elektrische auto is of een bestelauto is. Dan kan je een proefrit rijden bij een dealer, bij een ander autobedrijf.
Ja.
Maar je kan hem ook huren voor een bepaalde tijd. En dan zie je echt wat die auto dan kan. En of die aansluit bij jou, bij je wensen van dat is.
Ja, goed. En Maaike wil reageren, zie ik.
Ja, kan daar dan, als je veel organisaties hebben natuurlijk specifieke inbouw.
Ja.
Zijn er dan mogelijkheden in zo'n voertuig om dan wat van de inbouw daar ook in te monteren?
Binnen 4 uur, gok ik.
Nee. Binnen 4 uur.
Ja, kijk, wat het is, hè, wij verhuren auto's en we zeggen altijd tegen de klant, we willen hem eigenlijk in dezelfde staat weer terug hebben op het moment dat wij hem ingezet hebben. Dus als een klant bereid is om daar bijvoorbeeld kasten in te bouwen, dan mag je dat doen. Dat is geheel de keuze van de klanten op dat moment.
Ja.
Om daar nog even op terug te keren is natuurlijk best wel bijzonder lastig. Wat moet de klant nu doen, hè, voor de komende periode? Welke keuze moet hij maken? Hè? Ga ik toch in een nieuwe diesel bestelauto investeren? Of ga ik toch voor het EV-model?
Ja, heel actuele vraag. Met name,
een klantenkeus van test nou gewoon een keer een bestelauto met een elektrische motor. En dan kan je uiteindelijk ook de beste keuze voor jouw bedrijf gaan bepalen hoe je dat in de toekomst gaat doen. Want
het
verandert nog behoorlijk wat de komende periode. En er heerst onzekerheid bij heel veel bedrijven.
Des te opvallender vind ik het dat jullie vandaag een dieselbus hebben meegenomen. Dus ik stel voor dat wij met z'n drietjes even naar buiten lopen. Dan gaan we even kijken wat daar de gedachte achter is. Maaike beheert het fort even, dan zijn wij zo terug.
Live vanuit de radiofabriek in Hilversum is dit de Business Mobility Week. Elke werkdag van 12 tot 2 op Nieuw Business Radio. Presentatie Roland Tameling.
Ja, Roland Tameling staat op dit moment naast een Renault Trafic op de stoep voor de studio. Met niet te missen van welk bedrijf dit is. Als je dit ziet rijden, grote rode stickers, dan is het dus niet Avis, maar Evis. En andere stickers op deze Renault Trafic zijn veelzeggend. Hieronder staat, let op, diesel en ook let op AdBlue. Want dat moet er natuurlijk in om de uitstoot zo schoon mogelijk te krijgen. Maar ik sta hier met zowel de sales manager als de sales directeur van Evis in Nederland. Mark, jij vertelde dat er een duidelijke gedachte achter het feit dat er zowaar nog diesels worden verhuurd. Hoe zit dat?
Ja, het meest gehuurde voertuig die je hier achter je ziet, is ook voor de ondernemer het meest interessante om dat nu te doen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we deze bus hebben meegenomen.
Ja, dus het is nog steeds heel relevant dat ondernemers op diesels rijden. Maar de tendens is toch een beetje, ook in de beeldvorming, binnen de media ook wel, dat diesel een beetje uit de gratie is. Maar Barry, jij ziet in de praktijk dat dat dus niet het geval is. En de inzet van diesels is ook nog steeds, ook de komende jaren nog wel goed, hè?
Nou, de diesels is zeker de komende jaren nog wel goed. Het heeft ook te maken met het feit dat bij ons veel kilometers worden gereden op het moment dat iemand echt een auto huurt. Mm-hmm. Ja, we hebben daar natuurlijk met de inkoop ook volledig rekening mee gehouden dat de hele bestelvloot van Evis in Nederland in ieder geval tot en met 27 in alle steden in Nederland mag blijven rijden. Dus wat dat betreft, ja, klanten komen onze kant op. Want wij kunnen jullie echt bedienen met een mooie bestelauto in alle vormen en maten.
Ja, goed, nou, jij verstaat je vak. In ieder geval, het is een goede sales pitch. Maar inderdaad, dat heeft dat te maken met dat de dieselmotor die hierin zit voldoende modern is om inderdaad de steden nog in te mogen. Hè? Laten we even naar de laadruimte lopen van de Trafic. Dit is een lengte 2, hè? Die is wat langer dan de standaard variant. Dus hij past ook maar net op de stoep hier voor de studio. Maar inderdaad, over de inzetbaarheid. Stel, ik heb een klusbedrijf. En ik wil bij jullie, mijn eigen auto heeft een storing. Of ik wil mijn wagenpark een beetje uitbreiden. En ik ga bij jullie een bus huren. Hoe zorg ik nou dat die precies past in mijn praktijk, Mark?
Ja, wat ik je net binnen al zei, we hebben verschillende varianten van bestelauto. Dit is dan een variant wat je ziet. Dus mocht je je maatvoeringen geven, dan kiezen wij de juiste bus die daarbij hoort. Ik denk dat we zo'n 12 verschillende varianten binnen onze bedrijfswagen lijn hebben. En die proberen we zo te kiezen, zoals we dat met personenauto's ook doen. Wat precies geschikt is voor de werkzaamheden die je doet.
Ja. En jullie hebben 38 locaties in Nederland. Is er een bepaalde concentratie in het land of gaat dat door het hele land heen? Barry schudt al meteen heel overtuigend nee. Jij hebt daar een antwoord op.
Ja, kijk, dat is ook het mooiste van Evis in Nederland. Al onze 38 locaties zijn allemaal van Evis Nederland. Dus wij werken hier niet met franchise constructies. En dat betekent dat alle werknemers op die locaties ook collega's van ons zijn. En onze wagenpark rijdt ook door heel Nederland. Dus geen vestiging heeft zijn eigen wagenpark. Op het moment dat in Maastricht heel veel voertuigen nodig zijn, dan gaan we naar Maastricht. En op het moment dat dat in Groningen of in Amsterdam is, dan gaan we alles naar die kant verplaatsen. Dus.
En ik begreep ook dat er een soort service is, dat er een soort one-way huur mogelijk is. Hè? Wat is daar het verhaal achter?
Nou, wat je ziet, hè, we zitten natuurlijk ook in de personenauto, althans niet, sorry, in de verhuisbranche, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat heel veel van A naar B getransporteerd gaat worden. Ja, hoe makkelijk het is dan om een auto in de plek op te halen waar je vanuit vertrekt en weer terug te leveren op het moment waar je naartoe gaat.
Ik vond, Mark, jij wil wat toepoetsen?
Dat kan je verschillende klantenkarten neerzetten. Je kan particulier en bedrijf hebben. Voor een particulier is het natuurlijk heel erg prettig. Mocht je een one-way hebben, je een verhuizing. Je dochter gaat studeren in Leiden, maar je woont zelf in Groningen. Om dan de bus te pakken en naar Leiden toe te rijden.
De huurbus voor de duidelijkheid, hè? Niet de stadsbus.
Nee, de stadsbus. De huurbus die haal je in Groningen op. En die lever je dan gratis, kosteloos in Leiden. En ook veel bedrijven die een beurs hebben. Hè? Dus als je zeg maar in Hilversum zit, zit met je bedrijf en je hebt een beurs in het MEC in Maastricht. Ja, dan kan je daar naartoe rijden. Je levert de bus in. Je hebt geen parkeerkosten. En als je de bus weer nodig hebt, dan bel je ons op. En binnen 4 werkuren hebben wij een bus voor je om weer terug te rijden.
Duidelijk voorbeeld van meedenken met je klanten, zou ik zeggen. Laten we even naar de cabine van de trafiek lopen. Want ik begreep uit een heel strak pitchfilmpje dat jullie hebben gemaakt voor Evis. Barry, als jij de deur zou willen opentrekken, dat jullie voertuigen niet ouder... Hij is dicht. Ah, iemand anders heeft hem al gehuurd, hoor je dat? Maar dat jullie voertuigen niet ouder zijn dan 7 maanden. Dat is opmerkelijk, want dat betekent dus dat je niet alleen een nieuw voertuig hoopt, maar dat voor jullie de doorloop ook heel hoog is. Hoe hou je dat rendabel?
De reden waarom we dat hebben gedaan is eigenlijk tweeledig. Allereerst om de middelen van onze klanten de meest veilige en schone auto's te geven. Mm-hmm. Daar is dat voor klein. Voor persoonauto's heb je gelijk. Dan is dat tussen de 6 en 8 maanden. Voor bedrijfsauto's is dat wat langer. Okay. Er zit wel iets, dus zeg maar een jaar of anderhalf jaar. Afhankelijk van wat het is. Dat is een gemiddelde. Dat zijn de redenen waarom we dat doen. Dat je bij ons, als je een bus huurt, dat je altijd een relatief nieuwe bus krijgt. De meest schone bus en de meest veilige bus. En dat zijn juist de items die bedrijven en ook ondernemers belangrijk vinden als ze iets huren.
Okay, nou, hij is inmiddels open, hoor ik. De huurder kwam even naar buiten om hem te laten zien. Inderdaad, ik zie een kraakschone cabine van de Renault Trafic. Handgeschakeld, een diesel dus, maar nog wel een diesel waarmee je de komende jaren ook nog binnensteden in mag. Dus voor allerlei inzetbaarheden met 3 zitplaatsen voorin zit je de komende jaren nog wel goed. Goed verhaal. Hebben we nog iets, een laatste tip of een truc aan ondernemers die wij willen meegeven voordat ik weer naar binnen moet, Mark?
Belangrijk is om bij ons zakenklant te worden. En dat kan je gewoon via de website doen om daar je aan te melden, je gegevens achter te laten om zakenklant te worden. Mm-hmm. Als je zakenklant bent, dan werkt eigenlijk alles heel snel. Er zijn de papieren, alle paprassen zijn geregeld. Je belt op, waar dan ook in Nederland, naar de vestiging of naar ons callcenter. En dan kunnen we alles geven wat er is. En dat wil zeggen, ook wat Barry zei, binnen 4 uur mobiliteit. En waar dan ook de auto inleveren. Zelfs niet alleen op de stadshavens, maar ook op de luchthavens. En denk daarbij ook als je internationaal op reis gaat.
Kijk, deze heren hebben hun verhaal heel duidelijk goed op orde. Ik dank je hartelijk, Barry en Mark, namens Evis. Je weet waar je moet zijn als je een bus of een zakelijke auto moet huren. Ik ga langzaam maar zeker weer naar binnen toe, want we gaan het nu hebben over de trein.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio met de Business Mobility Week. Business Mobility.
Ja, dan heb je het goed voor elkaar, hè? Als je als salesman nog even een klein Evis busje achterlaat op de werkplek van de presentator. Goed gedaan. Maar we gaan door met het openbaar vervoer, want dat is natuurlijk ook een alternatief voor zakelijke rijders. Sinds 1 januari van dit jaar is het fiscaal en administratief makkelijker geworden voor werkgevers om OV-abonnementen aan werknemers te geven die ook privé gebruikt mogen worden. Maar toch staat het gebruik van het openbaar vervoer door zakelijke reizigers nog steeds onder druk. Passagiersaantallen in de trein, tram, bus en metro laten weliswaar een stijgende lijn zien, maar zijn nog steeds niet op het niveau van voor de coronacrisis. Hoe komt dat en wat kan het tij doen keren? Daarover gaan we onder andere praten met Frans Slats van NS Zakelijk. Frans, van harte welkom in de studio.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Goed dat je er bent. Ik neem aan dat je niet met een huurbus gekomen bent.
Nee, zeker niet. De treinverbinding was super zo hier naar het Mediapark.
Ja, het is op loopafstand. Heel, heel fijn. Ik vind het interessant om te zien. Die cijfers, die klimmen dus weer. Mensen weten het OV weer te vinden. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook als NS Zakelijk niet hard genoeg gaat. Waar zit dat hem in?
Nou, wat je vooral ziet is dan ten opzichte van voor corona is het aantal ritten wat met de trein wordt gemaakt een stuk lager. En dat komt gewoon omdat mensen ook meer thuis werken. We kennen allemaal de voorbeelden. Hè. Sommige mensen die werken hele weken thuis,
ja.
Andere een paar dagen. Dus daardoor blijft het aantal ritten achter. Maar tegelijkertijd zien we juist wel dat steeds meer mensen voor de trein kiezen. Dus dat is dat is goed nieuws. Steeds meer werkgevers. Inmiddels bijna zo'n 72.000 werkgevers die wel mogen helpen.
Kan je nagaan.
650.000 werknemers die met zo'n businesscard in hun portemonnee hebben zitten.
Ja.
Dus wat dat betreft zie je wel dat daar een groei in is. En dat gaat niet snel genoeg. We willen het liefst, er is nog veel meer ruimte in de treinen. Mm-hmm. Zeker ook buiten de spits. En we hopen eigenlijk dat steeds meer werkgevers die stap met ons willen zetten.
Maaike, vanuit jouw ervaring als fleet manager en toch expert op het gebied van de verschillende modaliteiten, zoals het in het vakgebied heette, de verschillende reisvormen. Oh. Welke rol speelt OV binnen jullie opties?
OV speelt bij ons een grote rol. Het gebruik van het OV is alleen afhankelijk van waar staan jouw eigen locaties.
Mm-hmm.
En zijn die bereikbaar met het OV? En natuurlijk jaren geleden was dat wat ingewikkelder. Nu hebben ze natuurlijk, het is niet alleen de trein, maar het is ook een tram en een bus en een deelfiets en een scooter. Dus je kan nu echt van deur tot deur komen.
Mm-hmm.
En wat voor ons ook zeker een oplossing zal zijn, omdat wij ook voornamelijk in ploegendiensten werken. En dat zit je natuurlijk weer met andere schema's.
Ja, dan sta je niet zeg maar in de overvolle treinen in de spits, waar ik vanmorgen nog wat collega's over hoorde klagen overigens. Dus dat is nog steeds wel een punt natuurlijk. Maar juist die spreiding dus van de werknemers is een goede oplossing ten eerste al. Frans, even over de proposities die jullie aanbieden vanuit NS. We kennen de NS Business Card natuurlijk. Maar op welke manier proberen jullie mee te denken met de wensen vanuit werkgevers en werknemers?
Ja, goede vraag. Wat dit betreft zie je dat NS wordt vooral gezien als treinbedrijf. En iedereen weet ons daarvoor te vinden.
Ja.
Maar steeds meer partijen weten ons ook te vinden voor de volledige mobiliteit. Want wij bieden niet alleen treinritten, faciliteren dat, maar faciliteren iedere vorm van vervoer. En waarbij we natuurlijk wel zoveel mogelijk werkgevers willen verleiden om vaker voor de trein te kiezen. Maar dat doen we dus eigenlijk dus door een breed palet aan deeldiensten.
Ja.
Dus denk aan deelscooters, deelfietsen, deelauto's. Maar we helpen ook werkgevers waarvoor de auto een vast onderdeel is van hun mobiliteit. Omdat ze nou eenmaal veel ritjes hebben die wat minder goed bereikbaar zijn met het OV.
Mm-hmm.
Om de auto een onderdeel te laten zijn van hun aanbod. Dat helpen we administratief mee. Maar ook bijvoorbeeld met het stukje parkeren en de afhandeling van de kosten daarvan. Het tanken, et cetera. Ja. Alles met als doel om de totale mobiliteit van een werkgever vorm te geven. Op een aantrekkelijke manier. En ze te verleiden om vaker voor de trein te kiezen.
Ik hoor je nu al meerdere keren het woord verleiden in de mond nemen. Dat is dus een heel interessant proces. Want ik denk dat heel veel mensen nog steeds lijden, inclusief ondergetekende, aan een chronische autoverslaving. Omdat dat natuurlijk ook toch de makkelijkste vorm van reizen is waar je niet bij na hoeft te denken. Je hoeft weinig te plannen, want je bent eigenlijk alleen aan jezelf overgeleverd. Maar die verslaving, zo gezegd, en dat verleiden, hoe willen jullie dat aanpakken? Strategisch gezien?
Nou, het mooie is dat steeds meer werkgevers zelf ook zien dat het gewoon een aantrekkelijk product is. Hè? Dus je kan in de trein kan je rustig nog even werken, iets lezen, et cetera. En in de auto kan dat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Je staat in principe niet in de file met de trein, dus dat is ook het goede nieuws. En daarmee is het vooral ook een stukje ervaren. Zorgen dat je het een keer kan ervaren. En wat wij zeggen ook altijd, het kan naast elkaar bestaan. Hè? Dus als je nou de ene dag met de auto reist, kan je misschien de volgende dag een keer de trein nemen.
Mm-hmm.
En we proberen dat met werkgevers, maar ook juist met de werknemers om daarin een stapje te helpen. Om gewoon een keer te ervaren hoe het is om met de trein te reizen. Om te weten dat het een goed alternatief is.
Mm-hmm.
En het goede nieuws is ook, en dat misschien zal Mike dat ook herkennen bij Duvers. Je ziet nu ook dat steeds meer werknemers ook gewoon aan hun werkgever vragen van hey, ik wil graag duurzaam reizen. Kunnen jullie dat ook faciliteren?
Maaike, jij knikt duidelijk
klopt.
Ja.
Klopt.
Hoe zie jij dat terug dan via de werknemers bij jullie?
Ik zie het ook bij mezelf. Ik heb een trauma overgehouden aan het reizen met het OV. En dan heb ik het over 30 jaar geleden.
Okay.
Dus ik ben echt zo'n autoverslaafde inderdaad. Mm-hmm. En ik ben een aantal weken geleden voor het eerst met de trein naar Schiphol gegaan. Ik heb mijn business trip gedaan en ben vervolgens met de trein weer terug naar huis gegaan. En dat was zo'n fantastische ervaring.
Waarom?
Ja, om niet hoeven te parkeren.
Ja.
Al die ellende, gewoon met je koffer de trein in, die koffer de trein uit. Douane door, vliegtuig ging klaar. Reistijd was ook korter. Maar ik moest wel even over mijn eigen oude traumatische ervaring heen. En mm-hmm. Ik denk ook dat het een beetje is als met de overstap van een brandstofauto naar een elektrische auto. En dus van een auto naar OV. Je moet het even doen.
Ja.
Je moet het ervaren. En
maar
als
goed.
Je het ervaren hebt, dan komt het wel goed. Dus dat herken ik.
De ervaring leert ook dat wij als ondernemers dan onze medewerkers een beetje moeten triggeren. Enerzijds is die financiële prikkel altijd heel efficiënt en effectief, heb ik me laten vertellen. Maar wat zou nog meer werken?
Ja, wat dat betreft is het ook gewoon, je kan een aantrekkelijk product bieden. Hè? Dus met die business card kan je ook als werkgever zeggen van, nou je mag ook eerste klas reizen of je mag ook privé reizen.
Mm-hmm.
En dat kan tegenwoordig fiscaal aantrekkelijk, zoals je terecht al zei. En dat helpt natuurlijk wel om die werknemers ook over de streep te trekken. Om gewoon te kiezen voor die kaart als oplossing in plaats van voor de auto.
Laten we eens even inzoomen op die verlichte regeldruk. Hè. Dat is zowaar al even een applaus waard. Want er zijn dus regels aangepast vanuit Den Haag om het reizen met het OV makkelijker te maken. Kun je even in een notendop uitleggen wat er precies veranderd is en waarom het fiscaal aantrekkelijker is?
Nou, het zijn eigenlijk twee dingen die het aantrekkelijker maken om nu voor het OV te kiezen. Enerzijds is het die CO2-rapportageverplichting. Dat maakt natuurlijk gewoon heel transparant. Wat is jouw impact op het milieu als werkgever als het gaat om woon-werkverkeer?
Dat is ook Maaike's favoriete onderdeel van het werk,
klopt,
hè?
Ja.
Ja, komen we straks nog op.
Ja, ja, precies. Dus dat scheelt. En het tweede is, dus je mag het gewoon fiscaal aantrekkelijk privéreizen ook aanbieden. En dan kan je als werkgever kan je zelf kiezen in hoeverre je daarin wil gaan. Hè? Dus je kan het allemaal ook vergoeden volledig.
Mm-hmm.
Of je kan het gewoon voor eigen rekening van de werknemer laten zijn.
Ja.
En wij helpen dan vervolgens weer met de hele administratie eromheen. Dat hoeft de werkgever niet te doen. Wij zeggen altijd, laat NS zakelijk voor je werken. Zorgen wij er gewoon voor dat het netjes met de salaris verwerkt wordt op de juiste manier, als afhankelijk van het beleid van jou als werkgever.
Dus dan heb je het over de back-end van jullie aanbieding.
Ja, precies. Ja. De hele koppeling met de salarisadministratie, daar hoef je als werkgever niks meer voor te doen. Voor zowel je totale mobiliteit als je thuiswerkvergoeding, maar een voorbeeld te noemen. Want niet reizen is nog duurzamer natuurlijk dan wel reizen.
Ja.
En ook dat faciliteren op die manier. En dat maakt het voor werkgevers steeds laagdrempeliger om die keuze te maken.
Ja. Ja. Zie je in de praktijk partijen die het bovengemiddeld goed doen in jullie optiek, waar wij wel van kunnen leren?
Ja, je ziet gelukkig dat het steeds meer partijen zijn. Er zijn ook steeds verschillende soorten werkgevers. Je hebt natuurlijk overheidsinstanties die daarin zelf ook vaker het goede voorbeeld laten zien. Maar ook grote werkgevers. En het leuke vind ik, nou, we zitten nu met G4S hier aan tafel. En daar zijn we ook gewoon letterlijk mee in gesprek.
Ja, dat hebben jullie afgesproken van tevoren.
Nee, dat is echt heel erg toevallig.
Dat is echt heel toevallig, ja.
Ze hebben echt net over in gesprek over hoe we nou kunnen zorgen dat ook hun werknemers vaker voor deelmobiliteit kunnen kiezen.
Ja.
En ook daar zie je dat het is niet traditiegetrouw een business waarvan je denkt van hey, voor die werknemers met ploegendiensten en dergelijke, dat is het mogelijk. Maar je ziet met de uitbreiding met deelmobiliteit dat het voor steeds meer werkgevers aantrekkelijk is. En dus ook voor een werkgever als G4S.
Ja, weet jij, Maaike, vanuit jullie positie welke wenspakket er neer is gelegd bij NS dan?
Dat weet ik ongeveer. Maar ik weet ook vooral wat het argument is om nu wel die stap te gaan maken.
Ja.
En dat is precies wat je net aangeeft, de extra service die de NS nu daarop biedt. Een aantal jaar geleden was het argument om het niet te doen. De druk die je daarmee legt op je financiële administratie en op je payroll administratie. En die is nu met die nieuwe oplossing volledig weggenomen.
Okay.
Dat helpt ons enorm.
Dus die financiële stroomlijn? Ja.
Ja. Ja. Die is heel belangrijk voor ondernemers. Want je wil er geen hoofdpijn zelf aan hebben. Je wil iets moois aanbieden aan je medewerkers.
Ja.
Zonder dat het impact heeft op je eigen workload van je medewerkers.
Een opmerkelijk verhaal wat we afgelopen week ook in de podcast hadden. Of in de Business Mobility Week moet ik zeggen. We hadden de directeur van Arcadis hier in de show. Om niet alleen over veiliger zakelijk reizen te praten. Maar ook over de veranderingen die er bijvoorbeeld zijn. Kantoren die dichter bij stadcentra worden gelokaliseerd om juist het reizen met OV te bevorderen. En omdat het makkelijker wordt om dan naar die vestigingen te gaan. Zijn er andere partijen, Frans, waarbij je dat ziet gebeuren?
Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld ook Vodafone Ziggo. Die heeft zelf ervoor gekozen om Hartje Utrecht bij het station een kantoor te vestigen en daar die te betrekken.
Ja.
En ja, daardoor kunnen nu veel meer van hun werknemers voor de trein kiezen. En dat soort voorbeelden heb je nodig. En ik denk dat steeds meer werkgevers daarvoor moeten kiezen. Maar ook overheden moeten hun kantoorlocaties zo aanwijzen dat die altijd bereikbaar zijn met het OV. Want uiteindelijk scheelt dat natuurlijk het meeste.
Ja, maar ik neem aan dat dat ook wel iets is wat vanuit de overheid in principe wel op de agenda staat, toch?
Ja, dat zie je bij sommige gemeenten wel, maar bij andere gemeenten ook nog niet. Hè?
Nee.
Want sommige gemeenten kiezen er gewoon voor om planologisch te kijken naar van waar heb ik nog ruimte over. Maar ruimte alleen is niet het uitgangspunt. Die mobiliteit moet je meteen vanaf de start goed regelen.
Mm-hmm.
En het goede nieuws is wel dat met de combinatie met deelmobiliteit hoef je niet per se pal naast het station te zitten. Hè? Dus wij hebben ook werkgevers als bijvoorbeeld een ASML, wat ik een mooi voorbeeld vind.
Ja.
Die kiest ervoor, die zit 7 kilometer vanaf het station, om toch ook te stimuleren om met het OV te komen. Ja, en dan helpen we hun dan bij met andere vormen van deelmobiliteit erbij.
Want dan kunnen ze die laatste 7 kilometer met scootertjes of fietsen of iets anders doen.
En dan kunnen we ook in dit geval ASML, zo'n grote partij, die kiezen dan ook voor van ja, ik wil zeker stellen dat mijn werknemers een fietsen hebben. Nou, dan hebben we gewoon een eigen mobiliteitshub met deelfietsen staan bij het station, waarmee hun werknemers naar de locatie kunnen fietsen.
Juist.
En, dat soort diensten helpen ook om die werkgevers die net wat verder van het station zitten ook te laten kiezen voor de trein.
Je zou dus kunnen stellen dat jullie als NS echt een stapje extra en misschien nog wel een paar stappen extra zijn gaan zetten om die OV-reiziger weer te omarmen.
Ja, precies.
En, ja.
Met elkaar alles om Nederland duurzaam bereikbaar te maken.
Maaike?
Nou, niet alleen duurzaam, maar ook vitaler.
Want?
Nou, als we allemaal op dat we deels fietsen moeten.
Ja.
Ja, het is alleen maar goed. En bewegen we ook nog iets wat meer. Krijgen we meer zuurstof. Worden we allemaal veel positievere mensen van. Dus ik vind dat een hele goede oplossing.
Nou, wat een mooie boodschap. Frans, tot slot. Als we even verder de toekomst inkijken. Er zijn al wel wat veranderingen doorgevoerd. Zijn er andere ontwikkelingen in de OV-markt waarvan je zegt dat moeten ondernemers op hun radar hebben om daar nu al op in te kunnen spelen?
Ja, eigenlijk zijn er twee belangrijke trends. Enerzijds zie je dus dat het helpt om een aantrekkelijk werkgever te zijn. De krapte op de arbeidsmarkt maakt ook dat je moet luisteren naar wat werknemers willen. En het privé kunnen reizen met de trein. Ook met die zakelijke kaart helpt ook om daarin aantrekkelijker te zijn. Het tweede is natuurlijk die CO2-rapportageverplichting. Die maakt het nu heel transparant wat je als werkgever uitstoot met je mobiliteit. Ja, en het begint bij rapporteren, maar een volgende logische stap is ook met elkaar te gaan kijken hoe kan je het reduceren.
Mm-hmm.
Nou, en daar helpen wij graag bij.
Opmerkelijk ook uit een onderzoek dat moet ik het goed zeggen, het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid heeft gerapporteerd dat met name de mensen die al veel thuiswerken, bovengemiddeld vaak voor het OV al kozen. Maar omdat ze nu meer thuiswerken, niet meer in het OV zitten. Hè? Dus eigenlijk, ja, snap je dat?
Nee.
Ja, omdat ze erachter zijn gekomen dat het thuiswerken dus prima werkt, hoeven ze ook minder in de trein te zitten. Want waarom zou je dan die reis nog nemen? Nou, dat is een conclusie die ze in oktober 2023 hebben getrokken. Dus is dat een trend die vanuit je zakelijke perspectief hoop je natuurlijk dat die trend zich doorzet. Maar ik vraag het eigenlijk aan jullie beiden. Denken jullie dat die trend blijvend is?
Maar je ziet dat thuiswerken, dat is wel echt iets wat blijvend is. Hè? Dat is gewoon heel erg fijn voor sommige mensen. Mm-hmm. Ik zelf ga het liefst weer 5 dagen in de week naar kantoor. Ik was helemaal klaar met thuiswerken.
Ja.
Maar die flexibiliteit, dat is denk ik wel wat echt de trend is. Hè?
Ja.
En dat betekent ook flexibiliteit. Als je een eigen auto hebt en bezit in alle kosten van dien, ben je al minder flexibel. En dat is wel een trend die naar verwachting met de opkomst van deelmobiliteit en de faciliteiten daarvoor die door gaat zetten.
Duidelijk. Goed verhaal, Frans Slas van NS Zakelijk. Hartelijk dank voor je komst en een goede reis terug.
Dankjewel.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio met de Business Mobility Week.
We komen net van de treinen af en ik sta nu weer buiten voor de studio op het Mediapark in Hilversum naast een voertuig dat ongeveer even groot is als de oude hondenkop van vroeger, zou ik maar zeggen. Een Ram 1500 4x4 grote pick-up met een V8 motor, met daarnaast een ondernemer die qua statuur en qua succes de afgelopen 25 jaar al minstens zo groot is als de auto zelf, Willem Kien. Willem, hartelijk welkom in Hilversum. Fijn dat je bij mij op de stoep staat met een indrukwekkend voertuig, mag je wel stellen. Wat heb je bij?
Dodge Ram Limited Night Edition.
Ja. Weet je uit je hoofd hoe lang die is van voor tot achter?
Bijna 6 meter.
Ja. Ja. Significant. En je staat hier niet voor niets, want dit soort voertuigen gaat in zekere zin een beetje uitsterven in Nederland. Hè? Nieuw dan. Want Willem, er is dit jaar het laatste jaar dat je als ondernemer zo'n auto met de nodige fiscale voordelen aantrekkelijk kunt rijden. Wil je dat ik de regels uitleg of wil jij even uitleggen wat voor zwaard er boven dit soort auto's hangt de komende jaren?
Jij mag het doen, ik wil het ook wel doen. Bottomline komt erop neer dat er vanaf 1 januari 2025 CO2-belasting gegeven gaat worden op grijs kentekens.
Ja, dat heb je mij ook al vaker horen vertellen. De MRB, hè, de BPM is dat, de belasting voor personenwagens en motorrijtuigen, die gaat geheven worden op dit soort auto's. Dat betekent dat je na 1 januari 2025 €66,91 moet gaan betalen per uitgestoten gram CO2 die zo'n auto in de lucht spuugt tijdens het rijden. Nou, hier, kom maar eens even kijken. Zou je de motorkap willen opentrekken, Willem? Kan dat? Dan lopen wij met de camera en al eventjes naar voren, terwijl er naast de flanken van de Ram een treeplank naar beneden komt, zodat ook kleinere personen makkelijker kunnen instappen. En Willem Kien doet op dit moment de motorkap open. En kijk eens even wat hier ligt. Een 5,7 liter Hemi V8, oftewel bolvormige verbrandingskamers. Ik als autojongetje vind dit een fantastische machine. En ik kan me ook voorstellen dat veel ondernemers hier erg van genieten, maar het is niet een hele zuinige machine, Willem. Dus de Europese regels die draaien dit soort motoren nu een beetje de nek om, zo gezegd. Jij kijkt al moeilijk op het moment dat ik zo'n licht kritische noot. Jij vindt het meevallen, vertel.
Nou ja, als je kijkt, het is een luchtweerstand van een telefooncel. 5,7 liter V8. Verbruik 1 op 7,5, 1 op 8 met normale rijstijl.
Mm-hmm.
Ik vind het wel meevallen.
Ja, prima. Gastank achterin, dan is het helemaal ook financieel redelijk te overzien. Hè?
Schoon. Dus gas is natuurlijk heel schoon.
Mm-hmm.
Dus op zich is de belasting van deze pick-up denk ik een stuk minder dan een 10 jaar oude Ford Escort.
Duidelijk. Wat zijn de gevolgen van zo'n nieuwe regel die vanuit Europa wordt opgegeven? Wat voor gevolgen merk jij daar nu van als ondernemer? Want jij verkoopt deze auto's aan ondernemers onder andere. Wat voor gevolgen merk jij daarvan?
Nou, op dit moment moet ik wel zeggen dat er meer aanloop is en meer vraag is naar grijs kentekens. En dat heeft natuurlijk alles te maken met 1 januari 2025.
Ja.
Het is een regeling waar ik wel mijn mening over heb. Hè? Van op zich is ja, je duwt alleen maar het wagenpark, maak je ouder. Mm-hmm. He, doordat je minder nieuw gaat verkopen straks vanaf 25 door die belastingwetgeving. Ja. Zal het ouderdom alleen maar toenemen. Waardoor je dus eigenlijk weer veel vervuilendere auto's op de weg krijgt. Bedrijfsauto's op de weg krijgt. Ja, en we merken wel, dit gaat 20, 25.000 euro duurder worden.
Ja, nou, dat is inderdaad het punt. Hè, want gemiddeld heeft de rijvereniging berekend dat brandstofgestookte bedrijfswagens per volgend jaar gemiddeld zo'n 12.000 euro duurder worden. Aanschafwaarde. Maar omdat deze auto een iets hogere CO2-uitstoot heeft, is dat dus zo'n 20.000 euro. Nu het nog kan, zou ik bijna zeggen, Willem, zou jij de V8 even willen starten? Dan loop ik even naar de uitlaatpijpen van deze schitterende pick-up. En voor de mensen die meeluisteren, het is dus bijna 6 meter aan plaatstaal. En let even op die treeplank die naar buiten uitkomt. Willem trekt de deur open, die treeplank komt naar buiten. Om makkelijker in te stappen. En ik loop dus naar die schitterende, ja, ik vind het echt heel erg tof, zo'n auto. Maar ik ben natuurlijk ook een verstokte autoliefhebber. En dit is een van de redenen waarom een autohart sneller gaat kloppen bij zo'n auto. Dit is wel even een andere beleving als je ergens op een bouwplaats of op een klus je auto weer aanzet en naar huis rijdt. Het is toch een beetje dat extra. Maar Willem, dit gaat nu eenmaal veranderen. Dit jaar kunnen ondernemers nog toehappen. Hè? Je ziet dus een toegenomen interesse voor die auto's. Maar wat nu als ondernemer? Wordt er deels een poot onder je bedrijf omver geschopt? Hoe ga je daarmee om?
Ja, maar daar zijn we al een paar jaar mee gewend, hè? Dus als je gaat kijken naar de belastingwetgeving de laatste 25 jaar, zijn er heel veel jaren waarbij er werd gezaagd en is gezaagd.
Ja.
En ik denk dat het zichzelf wel weer opnieuw gaat settelen. Wat je wel ziet is dat de producent steeds ook wel bezig is om zichzelf te ontwikkelen. De Ram, dit is nog de 8-cilinder. Vanaf nu, as we speak, wordt de 6-cilinder in productie genomen in Amerika met een lagere CO2-uitstoot. En dan hebben we vanaf kwartaal 2 volgend jaar waarschijnlijk een volledig elektrische Ram.
Ja.
Ja, en dan valt het kwartje weer de andere kant op. Dan kom je natuurlijk weer in een BPM-vrije vooralsnog situatie terecht. Waardoor die auto's weer geleverd gaan worden. Ja. Ja, en je ziet dat een deel wordt echt gekocht voor gebruik. Treklast, belading, echt waarvoor die gemaakt is. En een deel wordt ook wel gebruikt als luxe vervoer. Het draait natuurlijk fantastisch.
En het is een mooi visitekaartje voor je bedrijf natuurlijk. Maar inderdaad, ik ben opgegroeid tussen de kassen van het Westland. Daar zie je veel ondernemers die met hun bloemen of hun groenten naar de veiling moeten rijden. En dan is er bij uitstek dit soort voertuigen geschikt. Hè? Want hoeveel kan hierachter geremd aanhangergewicht?
Ja, 3500 kilo.
Ja.
Maar ik denk dat je 4,5 ton maar zo kan hebben. Alleen de wetgeving in Nederland staat het even niet toe.
Nee.
Maar technisch gezien is het natuurlijk een enorm werkpaard.
Ja. En die werkpaarden die verdwijnen nu eenmaal niet. Dus dat is inderdaad iets ervoor zorgt dat ze nog steeds relevant zijn, deze auto's. Maar goed, Maaike, mijn co-host van vandaag, Maaike van G4S, Fleet Manager, zei vanmorgen, vraag meteen even aan Willem of hij toevallig het importeurschap van Rivian gaat overnemen. Want dat is natuurlijk een Amerikaanse partij van elektrische pick-ups. Zou een briljante vervanging zijn. Hoe sta je daarin?
Nou, ik ben even klaar met dat soort projecten. Dus ja? Ik heb net, ik zal het hier niet noemen, maar ik heb een aantal projecten nog achter de kiezen die bij startups waar ik echt een minder warm gevoel bij krijg. Dus ik laat ze even voor wat het is.
Ja. Je hoeft hier niet op je woorden te letten, Willem. Je mag hier gewoon zeggen wat je vindt. We zijn geen politiek programma, want juist jij als 25-jarig jubileum heb je onlangs gevierd, ja, hè, als ondernemer. Een grote vestiging in Velp. En op een of andere manier steeds weet je toch weer door goed te ondernemen te overleven in een markt die constant in beweging is. Maar deze pick-ups zijn dus dit jaar nog heel hot. Merk je ook een run? Want diverse aanbieders van auto's die dit jaar van de markt gaan, of in ieder geval volgend jaar een stukje duurder worden, die zeggen, je moet snel zijn, want ze zijn bijna uitverkocht. Hoe zit dat bij jou?
Ja, schaarste keer is dat een mooie marketing tool. De geleerden verwachten een 20% toename van verkoop van bedrijfsauto's. En dat is niet alleen dit, maar dat is ook de reguliere bestelbus.
Ja.
En het is, ja, je gaat nu meer run krijgen. Dat is een feit. De jaren daarna blijft natuurlijk wel zo dat de auto's voor 2025 BPM-vrij zijn.
Ja.
Waardoor de jong gebruikte markt denk ik wel een deel van de nieuwe markt voor de komende jaren gaat innemen.
Mm-hmm.
En met een jaar 4-5 zal het nivelleren. Neem ik aan.
Ja, en dan kun je weer overstappen op elektrisch waarschijnlijk. Want dan is die technologie ook weer een stuk verbeterd.
Ja, maar dan is de markt weer zoals die zich op dat moment heeft ontwikkeld. Wat ook gebeurde in 2003 met BPM en met CO2-belastingen. Wat hebben we allemaal niet voor een poppenkast gehad.
Je weet nooit waar het heen gaat, hè? Blijven anticiperen. Een vraag die ik ook kreeg over dit soort voertuigen. Hartstikke leuk. Ik wil dus dit jaar nog een pick-up rijden met wat lagere aanschafprijzen. Maar kan ik dan volgend jaar nog wel stadcentra in en zo? Het antwoord is?
Ja, volgens nog wel. Ja. Milieuzones is afgegeven op diesels. En niet op benzine auto's met LPG. De vraag is of het gaat passen.
Ja, je moet niet helemaal het stadcentrum van Amsterdam in willen.
Nou, we hebben wat vervroegde pickups teruggekregen die vastzaten in parkeergarages. Die iets hadden onderschat de maatvoering. Dus het heeft wel zijn beperkingen.
Ja, mooi. En wat voor type ondernemer meldt zich nou eigenlijk bij jou in Velp? Die zich meldt voor een RAM?
Ja, super breed. We hebben accountants, we hebben notarissen. Maar ook bouwvakkers, ook mensen die een zware kar trekken. Het is eigenlijk een super gemêleerd gezelschap. En dat maakt dat product wel heel erg leuk. Mm-hmm. Ik denk dat alles boven de 20.000 euro bedrijfswagenniveau is niet meer een vervoersbehoefte, maar een stuk emotie. Ja. En dat merk je terug bij onze afnemers.
Ja. Ja. Wat is jouw gevoel nou bij het invoeren van die regels? Zijn ondernemers die toch al in de markt zijn voor die auto, dus met emotie kopen, onder de indruk van die hogere aanschafprijzen?
Dat denk ik wel, in eerste instantie wel. Het went op een gegeven moment wel, maar ja.
Ja, het is toch een drempel extra.
Ja, deze kost zeg maar 85.000 euro, dat gaat dan naar 110. Ik weet niet precies wat de CO2 is, maar dat zal wel 110, 115.000 euro worden. Dat is natuurlijk wel geld.
Ja. Ja, maar goed, als je dan toch bezig bent, dan ben je wel aan het genieten, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Ja, ik bedoel, jij bent ook, jij houdt niet van auto's, maar je weet wel wat de marktwaarde is, toch?
Jawel, ja.
Maar hoe voelt het om hier vanuit Velp hier naartoe te rijden in zo'n auto? Kun je even meenemen wat je dan ervaart en wat je dan ook snapt wat de ondernemers die zo'n auto kopen ervaren?
Ja, het is comfort. Het geeft rust. Je zit hoog. Je zit rechtop. Je hebt overzicht. Het is de navigatie en de multimedia is echt maar dan ook meer dan briljant. Je komt echt op gewoon een seconde nauwkeurig kom hier aan in Hilversum. Ja, het is een genot om mee te rijden. Maar als ik hier even dit laat zien.
Ja, je trekt nu het achterportier open. Ja, dat is gigantisch, hè? Kijk, er komt de camera. Die gaat ook even het beeld naar achteren. En ik kan me zo voorstellen wat je wil laten zien. Maar wat wil je laten zien, Willem?
Nou ja, als je de allergrootste, duurste limousine zou willen aanschaffen. Dan kan je achterin niet zitten. Mm-hmm. Ik ben 2 meter. Jij bent 2 meter. Dit is nu een stoel ingesteld voor 2 meter.
Willem gaat ondertussen even achterin zitten. En
hier als een vorst.
Wat zei je, sorry?
En je zit hier als een vorst.
Ja. Ruimte genoeg voor je knieën, ruimte genoeg voor je hoofd.
Ja, dus perfect. Ja.
Nou, dat lijkt mij heel duidelijk. Meer dan dit hoef je niet. En je kunt ook weer elegant uitstappen dankzij die treeplank. Dat heb je goed voor elkaar.
Ja, met die treeplank niet voor nodig, hè?
Heel mooi. Willem, het was een genotje om je hier op de stoep voor de studio te hebben. Ja. Ik ga nog een uurtje door zo. Maar mocht ik je nog even een tip geven. Ik heb onlangs in een van deze pick-ups mogen rijden van Willem. Daar heb ik ook een video mee gemaakt met zijn team. En je ziet dan inderdaad 2,04 meter aan autoliefhebber steeds blijer worden met elke kilometer. En ja, er komt vrij veel CO2 uit de uitlaat. Dat is een eindig verhaal. Maar het is wel een geinig verhaal, want je blijft genieten, nietwaar?
Zeker, dank je.
Goeie reis terug.
Dank je wel.
Dan gaan we door naar het tweede uur. Tot straks.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met de Business Mobility Week.